Ik begin te lezen vandaag in Psalm 25, vers 12 en 14. Psalm 25, vers 12 kunt u lezen. Wie is de man die de Heer vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg die hij zal hebben te verkiezen. Dus een mens die de Heer vreest, die zal door God worden onderwezen. Wil je iets ontvangen van God, moet je rekening mee houden dat hij een bestaande God is. En dat hij zich laat vinden en dat hij dingen wil leren. En als je die dingen wilt leren, maar ze komen je niet uit en je zegt van nou, dat leg ik bij me neer. Ja, dan ga je niet verder. Maar wil je graag door de Heer onderwezen worden, dan heb je een gezonde portie vrees voor de Heer nodig. Dan zal de Heer je onderwijzen. Waarin? In de weg die hij zal hebben te verkiezen. Dus mensen hebben toch vaak een bepaalde harde wens. Van ik wil later, als ik groot ben, wil ik dit worden of dat gaan doen. En de Heer die laat er zien, doe het op deze manier. En dat is de beste weg die ik voor jou in petto heb. En dat is al geschreven in de tijd van koning David. Maar dat is altijd nog eigenlijk zoals het werkt. En als je leest in vers 14. De verborgenheid des Heeren is voor degenen die hem vrezen. En zijn verbond om hun die bekend te maken. Dus hier staat het woordje verborgenheid. Ik heb nou de laatste weken hebben gehad over het zevende verbond. En dat wil ik vandaag eigenlijk afsluiten. Nog een andere invalshoek. Voor sommigen een opfrisser, een herhaling. Voor een ander helemaal nieuw. Maar ja, ik kom uit het onderwijs, dus ik wil iets eigenlijk helemaal dicht timmeren, dat je het daarna eigenlijk nooit meer vergeet. En er komt een gelovige op jouw pad met een of andere vreemde vraag of rare lering. En dan zeg je nee naar de schriften, ik begrijp dat het zo en zo zit. En de Heer die zegt dan, hè, hij onderwijst degene die hem vrezen. En de verborgenheid des Heeren is voor degene die hem vrezen, staat hij dan weer. Dus de Heer openbaart geheimenissen aan mensen die vrees voor hem hebben. Die openstaan voor de wil van de Heer, de lering van de Heer. En dat niet bij zich neerleggen. Er is niks triestes aan een geredde ziel tegen te komen die allerlei dingen leert over die Bijbel. En dan willen ze bijvoorbeeld heel selectief alleen maar aannemen van oké, dit is dus een goede Bijbel, een Statenbijbel, die anderen zijn vals. Dat vind ik prima, maar die hele bijbelgelovige leer van jou, dat kan maar allemaal eigenlijk niet bommen. Hè? Dus toedeledoe. En dan gaan ze weer weg. Dat is triest, want dan sluit de Heer eigenlijk je verstand toe. En zijn verbond om hun die bekend te maken. Doctrineel is dat hier de Heer die dat zegt voor zijn Joodse volk. Als Israël hem wilde dienen en volgen in vrees des Heeren, dan zou de Heer ook zijn verbond met hen aan hen bekend maken. En dat verbond zal uiteindelijk weer verder gaan. Dat is helemaal geen enkele twijfel mogelijk. Hij zal ooit met Israël over de aarde gaan heersen en met alle andere heiligen. Ik zou heidenen zeggen. Maar dat is iets wat in de toekomst gebeurt als de Heer weer terug is op deze wereld. Hier wou ik vandaag mee beginnen, want ik heb dus verteld inderdaad dat het zevende verbond, dat is het nieuwe verbond, Jezus Christus die op Golgotha wordt gekruisigd voor je zonde, wordt begraven en weer opstaan uit de dood, dat bloed dat daar is vergoten, dat is van drieledige toepassing. De genadetijd die nu gaande is, iedere ziel die nu het evangelie van Jezus aanneemt, is een behouden ziel. In de grote verdrukking waarin mensen dus de gelegenheid hebben gehad om voor de opname van de gemeente het evangelie uit genade aan te nemen. Nu zit ze in een grote verdrukking onder een antichrist, een imitatie Christus die de wereld heel acceptabel vindt. We hebben het vanmorgen over gehad. En waarvan de wereld denkt van, dit moet Jezus zijn. Want dit is toch een fantastische peer en hij gaat goede dingen doen met ons. Maar dat gaat helemaal mis en die antichrist gaat Joden en andere navolgers van Jezus vervolgen. En je komt alleen in de hemel in die grote verdrukking als je gelooft aan Jezus, maar dan ook nog de werken doet. En het belangrijkste werk is niet het teken van de antichrist aannemen op je hand of op je hoofd. En als je dat teken niet aanneemt, ben je uitgesloten van alle economische handelingen. Je zal een enkeling hebben die leeft ergens in een woud in Canada of zo. En die kan als survivalist met heel veel blikvoer en een geweer en zich een beetje bedruipen. Maar in Nederland is bijvoorbeeld één grote stadstaat. Mensen hier zijn gewoon de klos. Ik denk dat de Veluwe die kan misschien 2-3 mensen dragen. En de rest is voor de wolf alles wat er rondloopt. En de handlangers van Antichrist krijgen ze iemand toch wel te pakken. Geloof en werken. En dan zul je inderdaad grote kans dat je als martelaar aan je einde komt. En dan de derde toepassing. Dat bloed van Christus is ook van toepassing voor die mensen die dan leven in het duizend jaar vrederijk. Jezus is op aarde als koning, heerst met al zijn heiligen over de wereld en het universum. En dan heb je nog een mensheid die de wereld mocht blijven bewonen. Niet omdat ze gered zijn door Jezus, nee, ze hebben ooit iets goeds gedaan voor Israël. En daarom mogen ze door, om de Joden, de Heer en de Heiligen te dienen. En die worden dan aan het einde van die duizend jaar ook weer getest. Maar goed, ik ga het nou niet te moeilijk maken. Er zijn een aantal dingen, en daar sluit ik er dus ook vandaag mee af, waar je nog op moet letten. 3 punten die je goed moet onthouden, want anders kom je in de war. Iedere valse leer in de kerken op dit moment op aarde, slopende werk doet, ontstaat door het verkeerd toepassen van de Bijbel. Het niet recht delen van de schrift, zoals 2 Timotheüs 2 vers 15 zegt. En de eerste van die 3 punten is, de heiliging is uit de Joden. Romeinen 3. Ik las laatst een verhandeling van een broeder in de Heer. En die had het over vervalste Oude Testament in het Grieks. Dat heet de Septuaginta. En die had allemaal goede redenen waarom de Septuaginta niet te vertrouwen is en niet te verkiezen is boven het Hebreeuwse Oude Testament. Maar één ding vergat hij. Als je kijkt in Romeinen 3 vers 2. Veel in alle manieren, want dit is wel het eerste, dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd. Wie zijn die hun? Nou, welk is dan het voordeel van de Jood, staat er vers 1. Of welk is de nuttigheid der besnijdenis? Het gaat over Joden. Nou, veel in alle manieren, maar dit is het eerste. Aan de Joden zijn de woorden Gods toevertrouwd. De hele Bijbel is volgeschreven door Joodse mensen. Zij zijn de ontvangers geweest van de openbaringen van God. Johannes 4, vers 22. Johannes 4, vers 22. De Heer die ontmoet de Samaritaanse vrouw. Lees het zelf in de context. De Heer zegt dan tegen haar in vers 22. Gij lieden aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten. Zegt Jezus dan, mens van vlees en bloed, deel uitmaken van het Joodse volk. Er zijn tegenwoordig veel mensen die willen beweren dat Jezus niet een Jood was, maar dat is hij helemaal. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Redding is uit de Joden. Dat betekent heel eenvoudig. Wil je nu op deze wereld gered worden, dan kan het alleen door iets wat God heeft geopenbaard aan Joodse mensen. En dan heb ik niet over allerlei occulte geschriften uit de oudheid, of uit de middeleeuwen, of apocryfe boeken. Nee, ik heb het gewoon over die goede oude Bijbel. 66 boeken van Genesis tot Openbaring, allemaal door Joodse mensen geschreven. Nog eentje, Psalm 147. Psalm 147, dan gaan we dus terug in de tijd. Want dat is dan weer, zeg maar, 1000 voor Christus. Oh, de verkeerde kant. Psalm 147, vers 19. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend, openbaart de Heer aan Israël. Israël zijn inzettingen en zijn rechten. Dus hij heeft aan Jacob zijn woorden bekendgemaakt. En zijn inzettingen en zijn rechten. Uit Israël komt alle openbaring van God. Openbaringen van God zijn niet geopenbaard aan de paus. Kan je wel zeggen, is niet zo. Niet aan de Rooms-Katholieke Kerk. Niet aan de protestanten. Niet aan de moslims. Niet aan hindoes. Niet aan boeddhisten. Niet aan brahmanisten. Of wat voor occulte groep er ook maar is. Mensen die ze Christian Science noemen en zeggen dat er een soort geest is geweest die altijd openbaringen. En goed, ik zeg het hier allemaal verkeerd. Openbaringen die van een levende, ware God zijn, zijn door een Jood aan ons doorgegeven. Het is Gods selectiviteit dat inderdaad de wereld razend maakt. Die religieuze mensen laat struikelen. Want mensen willen nu allemaal hebben. Daarom is er wel eens af, heb je wel eens afgevraagd waarom iedereen praat dat iedereen maar gelijk moet zijn. Terwijl bejaarden zijn niet hetzelfde als volwassenen. Zijn niet hetzelfde als kinderen. Mannen zijn niet hetzelfde als vrouwen. En mensen uit de wereldboogcollectie, die zijn ook niet allemaal hetzelfde. Men wil allemaal praten over hetzelfde. Waarom? Omdat men God haat dat hij ooit eens één volk heeft uitgekozen van die zegt van jullie krijgen mijn openbaringen en jullie gaan straks over de aarde en het universum heersen. En daar parkeren wij ook in mee als christelijke heiligen omdat wij nu in deze genadetijd het evangelie mogen aannemen. Maar Gods openbaringen zijn aan de Joden toevertrouwd. Als je kijkt naar Romeinen 11, alweer Romeinen 11, ik blijf altijd teruggaan naar Romeinen 11 als het gaat om Israël en de uitverkiezing en wat wij als gemeente daarvan moeten vinden. Romeinen 11 vers 25, want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij jezelf, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Dus Israël is nu tijdelijk buitenspel gezet. Dan hebben ze nog een grote verdrukking om de overtreding af te sluiten. En wij worden geoordeeld voor de rechterstoel. De verloren zielen worden geoordeeld voor de grote troon. Israël wordt geoordeeld in de grote verdrukking. Daarna is Israël uitgeoordeeld en zal met de Heere gaan heersen. Als je kijkt naar Romeinen 11 vers 11. Romeinen 11 vers 11. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld opdat ze vallen zouden. Dat zij verre. Maar door hun val is de zaligheid ten heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. Dus christen, ga je nou niet druk maken wat je de joden moet aandoen. Wees me liever blij in jouw geval dat jij nu uit genade deel mag uitmaken van die groep van heiligen. Omdat Israël dus niet een tijd heeft van dwaling, van rebellie. Uiteindelijk zullen ze weer worden hersteld. Goed, ik heb er heel veel tijd en aandacht aan besteed. Daar ga ik nou niet te lang over door. De Bijbel conformeert niet aan andere religies en meningen van mensen in de wereld. De Heer heeft het ooit zo gegeven, de mensheid, en daar hebben we het mee te doen. Wij vinden dit onoverkomelijk lang. Mooi, hè? Evolutiemensen praten over miljoenen jaren en een universum dat 7 miljard jaar of 12 miljard jaar oud is, hebben ze bedacht. En die praten over honderdduizenden jaren. Er is net weer een of andere topboek van een historicus uitgekomen over de mensheid, hoe die in de afgelopen honderdduizenden jaren is geworden zoals ze nu zijn. En de moraal van het verhaal is, de mens is altijd een migrant geweest. We trekken allemaal over de aarde. Dus mensen die nou hier over onze grenzen trekken, moet je niet de vingertjes wijzen, want dan zitten we in elkaar. Wij trekken ergens heen en ben jij sterker, dan maak je de zwakker kapot. Dat schrijft hij niet zo, maar dat bedoelt hij wel. Dus wij moeten niet zeuren. Dus, maar heb je het over de Bijbel, waarin 6000 jaar menselijke geschiedenis staat en dan het 1000 jaar rijker nog komen moet. Och, dat oude boek preken, die oude meuk, die oude boodschap. Hey, de Heer heeft ooit één groep uitgekozen, het Joodse volk, en hen is de openbaring van God gegeven. En als je nog even kijkt naar 147, Psalm 147, lees ik vers 20 ook nog. Alzo heeft hij geen volk gedaan. En zijn rechten, die kennen zij niet. Halleluja. Hij heeft geen ander volk gedaan wat die Israël heeft gedaan. Hij heeft ze uitgekozen en verheven en op een bijzondere plek gezet. Maar ook gezegd van, als jullie nou niet doen wat ik wil, dan worden jullie net zo lang geoordeeld en gestraft totdat jullie weer op de rechte baan lopen. En goed, daar kunnen wij al de hele tijd getuigen van zijn. En maar dat heeft hij aan geen ander volk gedaan. En die rechten van God, die kennen die andere volken ook niet. Dat kun je alleen maar komen te weten door wedergeboorte in Jezus Christus en dan dit Joodse boek te lezen, te studeren en na te volgen. Iemand die bijvoorbeeld nou de vervolgreligies die hieruit zijn ontstaan, zoals het katholicisme of het islamisme, gaat lezen, die denken dat zij ook iets weten wat God wil. Nee, hebben geen idee wat de Heer ooit heeft geopenbaard. Dat is alleen maar uit het Joodse volk. Tweede punt. Heiliging in de grote verdrukking. Nog eens een keer, Henk. Ja, nog eens een keer. In de grote verdrukking kom je alleen uiteindelijk in zaligheid, in de hemel, in redding, als je de geloof hebt aan Jezus en de werken doet. En dit is dan die grote verdrukking, een tijd die in het Oude Testament honderden keren wordt beschreven. En heel eenvoudig Jacob's benauwdheid wordt genoemd. Als je bijvoorbeeld kijkt in Jeremia 30 is dat, Jeremia 30... Jeremia 30... Vers 7. O wee, want die dag is zo groot dat zijn gelijke niet geweest is. En het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. Nog zal hij daaruit verlost worden. De grote verdrukking is Jacob's benauwdheid. Maar er staat dus ook al de uitkomst. Hij zal eruit verlost worden. Als volk zal Israël eruit verlost worden. Even heel snel. Ik ben toch daar in die contraille. Als je kijkt in Daniel 9. Daniel 9. En Daniel is zeg maar het Joodse boek Openbaringen. Daniel is het boek waardoor ik ooit tot geloof ben gekomen. Want er staan allemaal dingen in. Zo ver van tevoren beschreven. Dat kon geen mens weten, maar het staat er allemaal in. Dat kan niemand ontkennen. En dat is allemaal precies zo uitgekomen. Als je leest in Daniël 9, vers 24, dan zegt de Heer heel eenvoudig tegen Daniël 70 weken. En dan heeft hij het over jaarweken, dus weken van jaren. Dus het gaat om 490 jaar. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad om de overtreding te sluiten. Daarvan zijn er dus 69 geweest. Toen kwam Jezus, toen kwam de genadetijd, een interpolatie van 2000 jaar. En er is nog een 70ste week over. En dat is die grote verdrukking. Dat staat dan in de versen daarna beschreven. Ga ik nou niet aan, maar ik lees even het vers nog uit. Om de ongerechtigheid te verzoenen. Israël is uitgeoordeeld na de grote verdrukking. En om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Een eeuwige gerechtigheid. En om het gezicht en de profeet te verzegelen. En om de heiligheid der heiligheden te zalven. Dus alles wat de Heer heeft geprofeteerd aan Israël, is dan klaar. Is dan verzegeld. Er hoeft niet meer opnieuw te worden geprofeteerd als de Heer terug is en met zijn Israël over de aarde heerst. Het is dan klaar. Die tijd is dan bereikt. De wet wordt in die grote verdrukking. We zeggen vaak heel snel, en ik ga naar Openbaringen 12. Als je in die grote verdrukking leeft, en ik heb jullie dat al heel vaak verteld. Misschien gaat het je zelfs al een beetje tegenstaan, omdat ik het zo vaak herhaal. Maar het is geloof en werken. Dat is iets wat de meeste kerken ook op ons willen toepassen, nu in de genadetijd. Maar wij worden alleen behouden door geloof. En de verkeerde werken gaan zorgen dat je kronen verliest, maar niet je behoud. Maar in de grote verdrukking kun je wel degelijk je behoud verliezen. En het gaat om de Joodse heilige, het gaat om de heidense heilige. En als je bijvoorbeeld leest in Openbaring 12 vers 17. En de draak, hè, dat gaat over de duivel, die is dan op aarde gegooid. Die mag niet bij de hemel meer, of bij de Heer in de hemel komen. En de draak vergrimde op de vrouw, en die vrouw is Israël, en ging heen om krijg te voeren tegen de overige van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en getuigenis van Jezus Christus hebben. Christus mist in de valse Bijbels. En hier staat dus, ze moeten de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. Dus ze moeten zijn geboden bewaren. Of dat letterlijk betekent dat ze die hele wet van Mozes van 613 wetten moeten navolgen. Hoe dat voor de Joden precies is en hoe ver dat gaat, kan ik zo niet 1, 2, 3 zeggen. Voor de heidenen is het heel eenvoudig. Wat is het grootste werk voor de niet-Joodse heidenen? Het teken niet aannemen. En de Joden mogen het teken ook niet aannemen. Maar het is geloof en werken. Of als je bijvoorbeeld kijkt, Openbaring 14 vers 12. Openbaring 14 vers 12. Hier is de leidzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden Gods bewaren en het geloof in Jezus. Dus ze geloven in Jezus en ze moeten de geboden bewaren. Ze moeten dus werken doen. Nou, en nogmaals. Neem je dat teken van de antichrist aan, dan ben je dus de klos. Dus, er zijn hele grote passages in het Nieuwe Testament waar kerkmensen altijd maar van willen hebben dat het over ons nu gaat in de genadetijd, maar daar gaat het dan werkelijk niet over. Als je bijvoorbeeld kijkt Matthäus 24, waar heel duidelijk wordt geschreven over een opname, dan gaat het niet over de opname van de genadeheilige aan het einde van de genadetijd, maar dan gaat het over een opname van de verdrukkingsheilige aan het einde van die grote verdrukking. Maar ik kijk even in de Matthäus 24 vers 20. Dan kun je dus lezen dat het helemaal niet over de kerk gaat. Het gaat heel duidelijk, als je deze hele passage leest, over mensen in de grote verdrukking. Het wordt ook zelf letterlijk zo genoemd. En als je dan leest Matthäus 24 vers 20. Doch bid dat uw vlucht niet geschiede des winters nog op een sabbat. De Heer zegt het tot Joodse mensen. Joodse mensen die, als ze de Heer op dat moment al hadden aangenomen als een koning, dan was hij gestorven voor de zonde de mensheid, opgestaan uit de dood, was dan naar de hemel gegaan, dan had die grote verdrukking moeten komen, want Israël moest die grote verdrukking nog doorstaan, en dan was het duizendjarig vrederijk begonnen. Maar nu is het nog uitgesteld, dat moet nog beginnen. Maar hij heeft het hier over een sabbat. Wij zijn christenen, wij houden geen sabbat. Wij komen samen op de eerste dag van de week, op de zondag. In Matthäus 24, omwille van de tijd ga ik het niet allemaal uitpluizen. Als je kijkt, hè, vers 21. Want als dan zal grote verdrukking wezen, zo komen we aan dat begrip, grote verdrukking. Dus danig, nee, hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar om de uitverkorene wil, en die uitverkorene is dus Gods oogappel Israël, zullen die dagen verkort worden. Maar dat gaat niet over de kerk. Want je komt in heel Matthäus 24, zie je dus Joden in een Joodse samenleving. En je ziet elke keer de term zoon des mensen. En als je zoon des mensen ziet in de Bijbel, gaat het altijd over de relatie van de Heer tot zijn volk Israël. Het gaat nooit om de gemeente. Je hebt 24 bij de hand, kijk maar eens vers 27. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, alzo zal de toekomst van de zoon des mensen zijn. Het gaat over Israël. Vers 30. Als dan ze in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen en zullen de zoon des mensen zien komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Matthäus is geschreven vanuit het perspectief van Gods bemoeienis en relatie met zijn oogappel Israël. En wij kunnen daar heel veel van leren. Maar de grootste les voor een genadeheilige moet wel zijn in Matthäus 24. Ben jij in de hemelen en ben jij dus geoordeeld voor de rechterstoel van Christus en ga je trouwen met de bruidegom. Want jij bent de bruid. En dat gaat er zo verder. Even kijken. Zoon des mensen staat door het hele Matthäus 24 heen. Ik moet het zelf maar even lezen. Maar zoon des mensen is een Joodse term. Komt in geen enkele brief van Paulus voor. En de rest van de Bijbel is in de eerste plaats altijd gericht aan Gods oogappel Israël. 80% van de Bijbel gaat over Israël. De Bijbel is een Joods boek. Ik weet niet meer wie van jullie me dat laatst vertelde, maar die vertelde mij een verhaal dat er was een Joods iemand die was tot geloof gekomen en die had het Nieuwe Testament gelezen en die was verbijsterd over hoe Joods het karakter was van het Nieuwe Testament. Want ze dachten van, dat zijn van die kerkmensen en dat zijn dus allemaal niet-Joden. Ik geloof dat jij me dat vertelde. En heel veel kerken denken ook dat het allemaal gaat om niet-Joden. Je hebt tegenwoordig zelfs kerken die redeneren Joodse mensen helemaal weg. Die Joden mogen er alleen nog maar zijn om te wijzen van, kijk, dat zijn die losers die ooit van God de wereld mochten krijgen, maar ze hebben hem afgewezen en nou zijn ze gewoon de klos. Hoeven geen enkele consideratie meer mee te hebben. Ja, ze christen willen worden, maar anders, ze hebben gewoon pech gehad. En dan kun je maar één ding zeggen, zij lezen dit boek niet in alle rust. De Bijbel is in eerste plaats voor Joden en het evangelie de genade Gods wordt niet gepreekt aan ze, want het is in de grote verdrukking hier deze passage. Ook Matthäus 25 kom je de gemeente niet tegen, maar dat ga ik nog niet meer hebben. En in die grote verdrukking moet een mens volhouden, tot het einde. Ik had net Matthäus 24, kijk even naar vers 13. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Snapt die waarom zoveel kerken in de war zijn? Want die lezen dit, je moet volhouden tot het einde toe, want anders word je niet gered. En dan lees je verderop in Matthäus 24 iets met een opname. En lui die wel deugen, die mogen mee en die niet deugen moeten blijven. En dan halen ze allemaal ideeën in het hoofd dat het om de kerk gaat. En die kerk bestaat uit goede christenen en halfbakken christenen. En die kom je gewoon wekelijks tegen. Ik spreek ze altijd. En die zijn altijd maar bang. Maar als je uit angst de Heer wil dienen en navolgen. Ja, vrees de Heer is niks verkeerd mee. Maar dan ben je niet vrij in je handelen in het dienen van de Heer. Zoals in de eerste Johannesbrief staat. Want je weet niet waar je op kan varen. Wij horen te varen op het idee dat wij gered zijn. En we kunnen niet meer verloren gaan. We zijn nu een gezant van Jezus. En we horen hem na te volgen en het evangelie aan mensen te vertellen. Een mens moet echter in een grote verdrukking, want we hebben het over, volhouden. En hij moet het merkteken aanwijzen. En je kunt het heel duidelijk lezen in Openbaring 13. Ik had mijn vinger er nog erbij. Ik ga dat niet helemaal lezen, de hele passage. Maar ik lees even Matthäus, Openbaring 13 vers 7. Hetzelfde werd macht gegeven om de heilige krijgen aan te doen. En om die te overwinnen en hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. Het gaat hier over de antichrist. En allen die op de aarde wonen zullen hetzelfde aanbidden, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams. Dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Dus mensen die hun naam niet hebben staan in het boek des levens, zijn dus verloren in zonde. En hier staat dus dat zij de antichrist aanbidden. Ja, maar er kunnen toch ook christenen zijn die op een gegeven moment in een zwak moment hebben gezegd, oké, doe maar de teken maar, dan kan ik in ieder geval naar de supermarkt toe, want ik wil niet als martelaar eindigen. Nou, dan ben je aanbidder van antichrist. Ja, maar ik aanbid die antichrist helemaal niet, want ik weet dat het een oplichter is. Nee, geloof en werken. Je had één duidelijk werk. Je woont in Groningen, je woont in Leeuwarden, je woont in Amsterdam. En jij bent in die tijd van die grote verdrukking. Je had maar één ding waar je echt niet aan mocht meedoen. Dat teken aannemen. Dat beeld aanbidden. Nou ben je een aanbidder van de antichrist. Ook al weet je wel dat het een valse meester is. Nee, je bent gewoon de klos. Als je dit nu al weet en je hoort dit, zorg dat je het evangelie de genade Gods aanneemt. Je kan nu nog uit genade worden behouden. Oké. Je moet dat merkteken afwijzen. En dat wordt dan verder zo in hoofdstuk 13 zo verteld. Jullie kunnen dat allemaal zelf allemaal prima vinden. Nu wordt het evangelie de genade Gods gepreekt. Ik heb het vorige week met jullie gelezen. Handelingen 20 vers 24. Je kan het bijvoorbeeld ook lezen in Handelingen 15 vers 11. Ik pak het er een heel goed bij. Handelingen 15. Oh, dat is Johannes 15, Henk. Handelingen 15 vers 11. Waar Petrus zegt. Of is het nou Paulus die dat zegt? Stond Petrus op. Ja, Petrus zegt dat. Sorry mensen, ik wil zo snel. Vers 11. Maar wij geloven door de genade des Heeren Jezus Christus zalig te worden op zulk wijze als ook zij. Dat is nog altijd de tijd waarin je nu leeft. Je kan door genade worden gered. En als je zegt van ja, Henk, dit is nou tot in de treuren zo vaak verteld. Ik weet het nou wel. Fantastisch. Dat is heel goed. Daar ben ik blij om. In die grote verdrukking, dat heerst een ander evangelie. Niet het evangelie der genade Gods, maar zoals het wordt genoemd in Openbaring 14 vers 6. En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had het eeuwige evangelie om te verkondigen degenen die op de aarde wonen aan alle natie en geslacht en taal en volk. De antichrist is niet bij machten om dat te stoppen. Er zijn ook nog 144.000 mannelijke, maagdelijke gezanten van de Heer die dat evangelie brengen. Je hebt Mozes en Elia die er vanuit Jeruzalem op straat staan en geen macht die kan ze wat aandoen. Je kunt dat allemaal lezen in Openbaring 11. En zo kunnen nog altijd miljoenen zielen worden behouden die allemaal zeggen, Jezus Christus, ik geloof in u en ik wijs het teken af en ze zullen als martelaar sterven. Dat kun je een aantal keren lezen in Openbaring. Maar dat is dus een andere vorm van behoud als nu uit genade. En in die grote verdrukking wordt dan dat eeuwige evangelie aan de heidenen gepreekt. En aan de joden, al in Matthäus, wordt dan ook het koninkrijk der hemelen gepreekt. Want zij moeten worden klaargemaakt voor het letterlijk met de Heer heersen over de aarde vanuit Israël. En dan geef ik even een paar hele kleine voorbeeldjes. Matthäus 3 bijvoorbeeld. Gaan we naar Matthäus 3. Matthäus 3, schrik niet dat ik een hele verhandeling over het koninkrijk, de hemelen, koninkrijk Gods ga vertellen. Iemand die zegt het is maar een woordje, het is allemaal hetzelfde. Ik weet wel, er zijn van die criticasters die beweren dat. Als je het allemaal rustig leest, zie je altijd als het gaat om het koninkrijk, de hemel of koninkrijk Gods, dan gaat het om verschillende situaties. En dingen die verschillend zijn, zijn niet hetzelfde. Als je kijkt in Matthäus 3 vers 2, en zeggende, Johannes de Doper, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Oftewel, Gods regering met Jezus als koning en Israël staat voor de deur. Als jullie hem aannemen. Nu weten we ook, het nog altijd, het staat voor de deur. Maar dan komt de eerste grote verdrukking. Matthäus 4 vers 17. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dat preekt het Joodse mensen. In de Markus staat dat ook en dan staat het in de constellatie van koninkrijk Gods. Dan wordt dus ook gepreekt dat er een evangelie komt, waardoor mensen weer zijn gebonden, verbonden, verzoend met God, omdat de zonden zijn weggenomen. Dat zijn verschillende dingen. Goed. Ik zou het niet allemaal doen, maar ik neem nog even een voorbeeldje. Matthäus 6. Matthäus 6 vers 10. Matthäus 5, 6, 7, dat is de bergrede. Wij werden laatst nog door een hele vriendelijke zuster op straat aangeblaft dat wij iets uit Matteüs 6 niet goed begrepen. Maar toen zeiden wij van er staat helemaal niks in wat over de kerk gaat of over de gemeente. En als je bijvoorbeeld leest in Matteüs 6 vers 10, daar staat dan het gebed des Heer, het onze vaderen. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Dat is het koninkrijk der hemelen wat we aangekondigd. Het gaat hier om een letterlijk koninkrijk met een zichtbare koning Jezus die vanuit Jeruzalem over de aarde heerst. Als klein kind was dit het eerste gebed dat ik van mijn moeder leerde. Zij was net gered, ze wist nog niet zoveel van de Bijbel en ik was een jaar of 7, toen kon ik het helemaal uit mijn hoofd. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet de verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid en de eeuwigheid. Amen. Dat was het eerste wat ik wist uit de Bijbel. En dat bad ik elke dag. Alleen wat er eigenlijk staat, koning Jezus, kom gauw en vestig hier uw koninkrijk, om letterlijk over deze wereld te heersen. Dit heeft niks te maken met het evangelie, de genade Gods in deze genadetijd. En dit zijn allemaal dingen waarin dus de regering met Israël wordt aangekondigd. Er staat nog veel meer van dat soort voorbeelden, staan alleen al in Matteüs. Goed, derde punt wat ik nog wil maken. Dus het eerste punt was, de heiliging komt uit de Joden. Openbaringen Gods komen uit Joden. Tweede punt is, in de grote verdrukking, geloof en werken. Geloof en werken. Derde punt is, heiliging in het duizendjarig vrederijk. We hadden net iets uit Matteüs gelezen, uit de bergreden. Dan klap ik het net weer toe, maar ik baarde er weer naartoe. Matteüs 5 vers 7 en dat noemen wij de bergreden. En ik heb ooit eens een keer een heel gloedvol betoog van iemand gehoord die zei, ik vroeg zo van, ik ben de christen. Ja, ja, ja. Hoe ben je gelovig geworden? Nou, ik las met mevrouw de bergreden. Ze hadden een woest en losbandig leven geleid in de reclamewereld. Heel veel geld verdiend en dachten van ja, dit is het niet. Allemaal vaarwel gezegd omdat ze de bergrede hadden gelezen en dachten van dit is de weg naar een betere wereld. En een beter pad voor mijn persoonlijkheid. En ze vertellen me dat. Sindsdien probeerden zij de wereld te verbeteren. Oh, en dan ben ik de mazzelaar die de Heer op het pad heeft gestuurd om hen te vertellen dat ze dus eigenlijk helemaal fout zitten. Ik zei in de bergrede, dat is de wet samengevat van Mozes, 613 wetten samengevat in 3 hoofdstukken, waarin de Heer Jezus eigenlijk aan Israël vertelt van, als jullie straks met mij over de aarde heersen, wordt dit de grondwet voor de mensheid. Want er valt niks meer te geloven als ik hier bij jullie zit als koning. Jullie moeten gewoon mij gehoorzamen. Daar gaat de bergrede over. Sterker nog, wat moeten wij ook alweer doen om gered te worden? Geloven. Geloof aan het evangelie van Jezus Christus. Het woordje geloof staat geen enkele keer in de bergrede. In Matteüs 5, 6, 7. Er staat alleen in wat mensen moeten doen. En als je nou op deze manier zou redeneren, ik moet deze dingen doen, dan kom ik misschien in de hemel. Nou nee, want je bent toch altijd niet verzoend met God en je zonden zijn niet vergeven. Want je hebt niet vertrouwd op het bloed van Jezus. Het woordje geloof staat maar 1 keer in de bergrede. En dan gaat het niet eens om heiligmaking. Dat is Matteüs 6, vers 30. Matteüs 6 vers 30. Indien u God het gras des velds dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen. Dus dat gaat helemaal niet om te geloven in de Heer zodat je gered wordt. Het gaat hier erom van, geloven jullie niet wat ik jullie hier vertel? In de bergreden, wat een voorbeeld is voor massa's mensen in de kerken op deze wereld. En de kerken die bestaan al uit 2,5, 3 miljard mensen. Hebben ze allemaal iets met die bergreden. Nou, en als er dingen zijn in die bergreden die jij kunt verwezenlijken in jouw persoonlijk leven, nou, het strekt je tot de eer, maar het is niet een manier om gered te worden. Maar straks in het duizendjarige rijk, dan heerst de Heer vanuit Jeruzalem over de aarde met zijn oogappel Israël. Wij wonen in het nieuwe Jeruzalem, dan nog in de derde hemel, en we mogen er ook een rol in spelen. En de rest van de mensheid is er dan om de Heer en Israël te dienen. Israël is het priestervolk. Zij geven de openbaringen van God en de wereld moet de wereld bewerken. Mooi hè? Stel je voor, je behoort tot een volk. Terwijl jij verloren bent in zonde en je overleeft de grote verdrukking. En je hoort tot een volk wat inderdaad toch nog goed genoeg is geweest voor Israël. En je mag door naar 1000 jaar rijk. Maar je hebt altijd nogal feeling gehad voor antisemitische leringen. Zoals ik vanmorgen vertelde van een jonge man die ik ooit eens een keer in Duitsland trof, bij Hamburg. die echt helemaal vol was van dat de wereld verlost moest worden van het Jodendom. Maakt het dan niet makkelijker voor zo iemand om in het duizendjarige rijk te komen. Zo iemand moet dan het Joodse volk dienen. En er valt niks meer te vinden. Er valt niks meer te geloven. Er valt niks meer tegenin te brengen. Je hebt het maar te doen, aan schei eraan. Zo eenvoudig is dat. Oh, dat vinden wij wel heel hard. Nee, dat is gewoon helder. Eindelijk eens een keer een rechtvaardige wereld. Micha 4. Micha 4, ik lees even de eerste drie versen. Maar in het laatste der dagen zal het geschieden dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen en de volken zullen tot hem toevloeien. Dat is op de berg van waar Jeruzalem staat. En vele heidenen zullen heen gaan en zeggen, komt en laat ons opgaan tot de berg des Heren en ten huize van de God Jacobs, opdat hij ons leren van zijn wegen. Dus er wordt niet meer geloofd, er wordt geleerd. Koning Jezus vertelt wat de mensen moeten doen. Zoals wij moeten leren op school wat wij moeten doen. Zoals wij van onze wetgever de staat horen wat wij moeten doen. En je mag 100 rijden op de snelwegen en na 7 uur 's avonds mag ik geloof ik 130. Zeg ik het verkeerd? Nee? Oké. En als je dat overdag doet, dan kun je een boete krijgen. Want we moeten de overheid zijn wegen navolgen. Dan moet de mensheid doen wat Jezus zegt. En wij in zijn paden wandelen, want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En hij zal onder grote volken richten en machtige heidenen straffen tot verre toe. En ze zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en dat zijn scheppen, en hun spiezen tot sikkels. Het ene volk zal het tegen het andere volk geen zwaard opheffen en ze zullen den krijg niet meer leren. Vers 3 staat in een variëteit hiervan op het gebouw van de Verenigde Naties afgebeeld. Omdat de meeste kerken leren dat wij dat zelf moeten doen. Dat de kerk dit vrederijk moet binnenbrengen. Nou, dat gaat de kerk nooit lukken. Dat gaat mensen nooit lukken. Daar heb je koning Jezus voor nodig. Jezus is zichtbaar aanwezig. Jesaja 2. Jesaja 2. Jesaja 2. Ik lees vers 1 tot met 4. Het woord dat Jesaja, de zoon van Amos, gezien heeft over Juda en Jeruzalem. En het zal geschieden in het laatste der dagen dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen. En dat hij zal verheven worden boven de heuvelen en tot dezelfde zullen alle heidenen toevloeien. En vele volken zullen heen gaan en zeggen, komt laat ons opgaan tot de bergen des Heren, tot het huis van de God Jacobs. Omdat hij ons leren van zijn wegen, dat we wandelen in zijn paden, want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En hij zal richten onder de heidenen en bestraffen vele volken. En ze zullen hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiezen tot sikkels. Het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen. Ze zullen geen oorlog meer leren. Dit uit Jesaja 2, dat staat trouwens letterlijk op dat gebouw van de Verenigde Naties. Dat wordt keer op keer herhaald in het Oude Testament. Koning Jezus is de baas over de aarde. U leest zelf maar Zacharia 14. Niemand wandelt meer door geloof, maar iedereen wandelt door aanschouwen. En dan zal ik een tekst lezen die de meeste christenen eigenlijk nooit zo hebben gelezen of eigenlijk nooit is opgevallen. Zacharia 13. Zacharia 13. Zacharia 13. Ik heb wel eens mensen beleefd die ik dit dan ook leerde en voorlas, dat ze kwam meteen hun vlees in opstand van, ja, maar dat staat me niet aan. Dat vind ik niet eerlijk van God. Maar als je leest in Zacharia 13, we hebben dus 6000 jaar slopende geschiedenis achter de rug van een mensheid die alles heeft kapot gemaakt. Koning Jezus, een almachtige God, die is daar zichtbaar in Jeruzalem aanwezig. De hele mensheid weet waar ze aan toe is. En dan kun je lezen in Zacharia 13, vers 1. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids. En voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere de Heerscharen, dat ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden, dat ze niet meer gedacht zullen worden. Ja, ook de profeten en den onreine geest zal ik uit het land wegdoen. Oh, wij zijn opnieuw geboren, wij kunnen al niet eens meer zondigen, maar alle viezigheid en foosheid is de Heer aan het opruimen dan op aarde. En het zal geschieden, vers 3, wanneer iemand meer profeteert. Dus iemand die profeteert iets wat volgens hem zal gebeuren in de toekomst. Dat zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben tot hem zullen zeggen, gij zult niet leven, terwijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heren. En zijn vader en zijn moeder die hem genereerd hebben, zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. En het zal geschieden te dien dagen dat die profeten beschaamd zullen worden en ierlijk vanwege zijn gezicht wanneer hij profeteert. En ze zullen geen haren mantel aandoen om te liegen. Maar hij zal zeggen, ik ben geen profeet, ik ben een man die het land bouwt. Want een mens heeft mij daartoe geworven van mijn jeugd aan. Dus er valt niks meer te profeteren. Wat we ook al konden lezen in Jeremia 31 of in Hebreeën 8. We hoeven dan niet meer het woord van God te leren. Want het is al ingeschreven in de harten van de mensen. Ken de Heer, hoef je niet meer te preken. Iedereen kent de Heer. Men moet dan gehoorzaam zijn. En het is allemaal mogelijk omdat ooit de Heer op Golgotha zijn bloed vergoot. Maar dan is de Heer verzoend met Israël en alle heiligen. En de mensheid die dan nog leeft, ja, die moet dan daarin dienen. En aan het eind van de 1000 jaar rijk wordt daarom de duivel losgelaten om te kijken in hoeverre zij nog gehoor echt dat ook menen. Want dan nog zullen er weer velen zijn die dan, hè, je kunt het lezen in Openbaring 20, toch weer in opstand komen en proberen de Heer om te gooien. Mensen zijn nooit in staat om iets origineels en iets fris te bedenken. Dat vind ik altijd zo schattig. Ja, ik denk onder de tijd denkers, filosofen, religieuze schoren, politici, die allemaal denken dat ze een frisse nieuw invalshoek hebben bedacht. Nee, alles is al lang bedacht. Ik doe nog maar even een korte prik hier. Al dat woke denken van de jeugd tegenwoordig, die denken van alle viezigheid en dingen die ons niet aanstaan, zoals femicide en al die dingen, nou, daar gaan we nou eens iets tegen doen. Ja, dat deden ze ook al in mijn tijd, in de jaren 70 en 80. Toen wisten we ook al dat het niet hoorde. Alleen toen waren wij als jongetjes fatsoenlijker dan de jongetjes van tegenwoordig. Dus blijkbaar is het een hopeloze toestand met de mensen. Ze hebben God nodig. Anders komt het nooit in orde. Jezus zit op een troon in Jeruzalem. Ik noem even een paar versen. We hebben ze heel vaak gelezen de laatste weken. Lucas 1 vers 30 tot 33. Of Jeremia 33 kunt u lezen over zijn regering. Of Matthäus 25, het oordeel over de troon, de natie, waar dan de volken worden geoordeeld, de schapen en de bokken worden gescheiden. Maar het is allemaal vanuit zijn hoofdstad Jeruzalem. En dan pak ik even heel snel Zacharia 14. Zacharia 14, ik had toch Zacharia bij de hand. Dan kijk ik naar vers 9. En de Heere zal tot koning over de ganse aarde zijn. Te dien dagen zal de Heer één zijn en zijn naam één. En dan lees ik 16. En het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenen die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden de koning, de Heere, de Heerscharen, om te vieren het feest der loofhutten. En het zal geschieden, zo wie van de geslachten der aarde niet zal optrekken naar Jeruzalem om de koning, de Heere, de Heerscharen te aanbidden, zo zal er over hen lieden geen regen wezen. Dus dan word je als volk, als collectief, gestraft omdat je niet doet wat de Heer zegt. Nou, lees het voornamelijk zelf even, want het is prachtig om allemaal te lezen. Maar ik lees nog even vers 21. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen de Heer en de Heerscharen heilig zijn. Zodat alle die offeren willen zullen komen en van dezelfde nemen en in dezelfde koken. En er zal geen Kanaïek meer zijn in het huis des Heeren de Heerscharen te dien dagen. Dus niemand die je nu kan identificeren als een Kanaïet, dus die daar woont in dat gebied wat we nou Israël noemen, zal er met zijn onreine voeten mogen lopen als diegene niet gered is of een behouden Jood is. Dat is een bemoedigende boodschap. Hè, voor. Ik heb dat soort gesprekken op straat gehad met mensen met sluiers om, die dan zaten te praten over hoe zij dan hun stad dachten te gaan. En dan liet ik dit zo zien. En dan werden ze wel heel boos. Maar te weten dat de Heer inderdaad als koning uit Jeruzalem zal heersen, letterlijk en geen geestelijke toestanden, dat verklaart heel veel plekken in de schrift. Bijvoorbeeld Psalm 76. Psalm 76, en daar ben ik ook bijna klaar voor vandaag. Psalm 76. Vers 3 en 4. En in Salem is zijn hut en zijn woning in Sion. Dus de woning van de Heere God. En als we Heere God zien, dan zien we dus koning Jezus is in Jeruzalem. Aldaar heeft hij verbroken de vurige pijlen van de boog, het schild en het zwaard en de krijg. Dus hij heeft alle vijanden dan verslagen. Hij is koning. Het staat meer dan 400 maal beschreven in de Bijbel. Haggai 2. Haggai 2. Haggai, hoofdstuk 2, vers 10. De heerlijkheid van het laatste huis zal groter worden dan van het eerste. Er zijn veel kerkmensen geweest die zeiden van, ja, wat betekent het nou? Is dat eerste huis Israël voor de ballingschap en dat andere is na de ballingschap? Nee, dit is iets wat er moet gebeuren. Het eerste huis, dat was onder het huis van David. De heerlijkheid van dit laatste huis, onder de laatste lood van koning David, is koning Jezus, zal groter worden dan van het eerste, zegt de Heere, de Heerscharen. En in deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heere, de Heerscharen. Dan pas is er vrede. Daarom zegt de Heer ook tegen ons, bid voor de vrede van Jeruzalem. Je kan allerlei vredesverslagen sluiten. Ik bedoel, de hoeveelste vrede van Harmoes hebben op dit moment? De derde, vierde, vijfde? Volgens mij weten ze het zelf niet eens meer daar. Maar alleen onder Jezus is er vrede. Nou heb ik eigenlijk alles wel gezegd wat er over te zeggen valt. Zeven verbonden en dit is het zevende verbond, het verbond van de Zoon. En waarom is het zo belangrijk om dit soort dingen te begrijpen? Nou, ten eerste, en ik zoek het niet op, ik herhaal het alleen even hier. 2 Timotheüs 2 vers 1. Je hoort een ijverig bijbelstudent te zijn die de schrift recht deelt. 1 Timotheüs 2 vers 4. God wil graag dat we tot kennis de waarheid komen. En dat kunnen we lezen in zijn boek. Johannes 8 vers 32 is. De woorden van Jezus zijn waarheid. En die waarheid maakt je vrij. Colossenzen 2 vers 2. Zorg dat je helemaal wordt gevuld in je denken en je doen. In die waarheid en kennis van Jezus Christus, waarin alle kennis en waarheid verborgen is. En zo eenvoudig is dat. En hier hou ik het bij. Amen.